De gladheidscoördinator.
Ja, als burger is niet de bedoeling dat elke burger de gladheidscoördinator gaat bellen. We kunnen wel de gemeente bellen, wij als intermediair.
Ja, die is dicht op zondag.
Nee, maar de...
Ja, ik ga toch even ingrijpen, want mevrouw Klerks ja, wijst gewoon op een specifieke situatie waar ze mij over gebeld heeft. Dat is het evenement, het gaat over de kerstmarkt in Eurmond. Maar ik wil daar toch even iets van zeggen. U stelt objectieve criteria vast. En op basis van die objectieve criteria zullen wij de gladheidsbestrijding doen. En wij proberen natuurlijk daar waar dat kan... iets te doen. Maar er zit ook nog een juridische en een aansprakelijkheidsverhaal aan vast. En dat is dan met alle respect jammer voor het evenement. Maar als in het gladheidsbestrijdingsplan staat dat we eerst de hoofdroutes doen, dan moet de kerstmarkt even wachten. En dat heeft ook een juridische complicaties, want op het moment dat wij die hoofdroutes niet conform het plan doen, en er gebeurt dan ongeluk, zijn we gewoon aansprakelijk. Dat is de reden waarom we dus, ja, waarom wij ook dat plan moeten publiceren in de gemeente Stijn. En waarom we ons ook hebben te houden, zeg maar, aan de plannen zoals we die vaststellen. Nogmaals, er zijn altijd, is natuurlijk altijd wel een mouw en te passen en maatwerk te leveren. Maar de antwoorden die ik destijds heb gekregen, want u hebt mij daarover gebeld. Hè, laten we ook gewoon. ik ben ook niet de gladheidscoördinator, maar misschien ook wel goed. Nee, maar voorzitter, ik denk dat het gewoon goed is om aan te geven hoe je dan als gemeente moet handelen. Volgens mij kan het, ja, ik bedoel, is altijd wel wat mogelijk, maar eerst moeten die hoofdroutes gedaan zijn. En anders, want ja, dat is gewoon van wezenlijk belang, in het kader van aansprakelijkheid.
Het is ook een urgentie en toevallig stond de wethouder in mijn balboekje, dus die heb ik toen.
Dan dank ik de heer Vlugge voor zijn strooigoed. De heer Hendricks blijft meteen zitten en we gaan over naar het volgende onderwerp. 3 verkeerskundige bebouwde komgrenzen, inclusief delegatiebesluit. Ja, uw vragen stellen.
Ja.
We zijn al zover, u kunt uw vragen stellen.
Ik had een vraag over de komgrens bij de Mauritslaan in Eurmond. Die komgrens wordt nou verlegd naar de andere zijde van het kruispunt. Hoe zit die verlegging zeg maar met het toekomstige rotonde wat er komt? Ligt die dan goed of moet die als die rotonde komt weer aangepast worden?
Ja, Dennis Vugelos, de verkeerskundige van de gemeente Stijn. Ja, uiteraard wordt die gelijk in één keer goed vormgegeven, maar normaal als we een komgrens ontwerpen, zit er een komremmer in, zoals die slinger wat we hier gemaakt hebben voor het gemeentehuis. Omdat daar die rotonde komt te liggen waar nu die verkeerslicht is die snelheid al omlaag. Dus er hoeft geen komremmer meer te komen. Dus het is nu alleen maar het plaatsen van de borden. Dus niet zozeer het doen van fysieke maatregelen.
Dankjewel, voorzitter. Eén vraag met betrekking tot de verplaatsen van de komgrens Kaplaan-Birkstraat. Vallen die kosten onder het project Fietspad?
Ja, die kosten zijn eronder gevallen.
Nee, ja, er is een bepaald budget en er is al eens een keer bijgeplust, dus we wouden heel graag weten, we zijn ook de enige partij die toen tegen het fietspad in die opzet gestemd hebben. En we willen wel graag weten of dat binnen de kostenbudget dat voor de raad toegekend is ook blijft. Dus ja, dankjewel voor het antwoord.
Ja, nog vragen?
Ja, ik zag dat de maatregelen die jullie voorstellen al zijn uitgevoerd. ja, klopt dat en waarom is dat?
Ja, klopt. Het is niet zoals het hoort. Ja, voor het verplaatsen van de komgrens is inderdaad een raadsbesluit nodig. Met de voorbereiding hebben we gewacht tot de definitieve ontwerpen klaar waren voordat we dit, het verkeersbesluit in voorbereiding konden nemen. Er hoort ook een voorbereidingstraject bij. Dus het overleg met de politie, vervolgens naar het college gaan en dan hier naar de raad. Het werk, sowieso de rotonde Steenderweg, die is heel snel gegaan, dat werk. Dat was in juni, juli al klaar. Het proces heeft inderdaad de voorbereiding van de verplaatsing van de komgrenzen. Het raadsbesluit heeft inderdaad te lang op zich laten wachten. Maar we hebben in ieder geval niet de voortgang van het werk willen tegengaan. Dus het is inderdaad niet netjes. We hadden eerst het raadsbesluit moeten vaststellen, alvorens we de twee maatregelen hadden uitgevoerd. Klopt.
Ja, dat was nog voor die tempolimiet, hè? Dat is logisch. Hè? Ja.
Ik moet een compliment maken voor de rotonde aan de Steinerweg. Alleen, daar is één probleem. En telkens als de overweg dicht is, dan staat hij helemaal vol auto's. En daar is haast geen doorkomen aan. En dat vind ik wel jammer. De voorrang aan fietsers vind ik een goed ding.
Ja goed, de overweg, de problematiek zoals die nu gesitueerd is, de rotonde, is iets meer opstelruimte gecreëerd voor die auto. Ja, de situatie kunnen we niet anders maken zoals die nu is. Ik denk dat die nu de meest optimale variant is. Je hebt een beperkte ruimte tot aan de spoorwegovergang en daar hebben we mee te dealen. En of we dan nu een verkeerslicht neerzetten over rotonde, ja, we hebben maar een beperkte ruimte.
Voldoende bevraagd, dan kunnen we overgaan naar het volgende agendapunt. De JGZ-begroting van de GGD Zuid-Limburg. U kunt gewoon, als u daar gaat zitten, in de buurt van de microfoon. Ook de vertegenwoordiger van de GGD is aanwezig, dus u kunt uw vragen beginnen te stellen. Wilt u beginnen?
Ja, Corne per CDA. De eerste vraag is even, zijn de OR's van alle organisaties op de hoogte? Daar gaan we wel vanuit natuurlijk. En hebben ze ook ingestemd? De tweede vraag, dat is eigenlijk een vraag over die tussen-BV. Wat ik begrijp, er zijn een aantal personeelsleden die hebben een pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen dan het ABP. Die gaan dan tussen-BV. Maar mijn vraag is eigenlijk, wat is de status van die tussen-BV? Blijven die mensen in die tussen-BV zitten tot ze gepensioneerd zijn? Of sluizen ze door naar de echte BV en komen ze dan bij het ABP-pensioenfonds? Dan zal er waarschijnlijk pensioenbreuk optreden. En wie komt nu op voor de kosten van die pensioenbreuk? Waar worden die uit betaald? Zijn dat de gemeentes? Even een beetje toelichting op die problematiek.
Twee heldere vragen, zullen we ze meteen pakken?
U vroeg naar de betrokkenheid van de ondernemingsraden. Vanzelfsprekend zijn die betrokken. Die zijn positief. De laatste afrondende gesprekken met de verschillende organisaties vinden op dit moment nog plaats. Maar er wordt op dit moment overal een positief advies verwacht of het is al gegeven. U vraagt naar de tussen-BV en de status daarvan. Dat is op dit moment niet duidelijk. Wij richten die BV nu in om te vermijden dat we op dit moment met pensioenbreuken te maken krijgen. En eigenlijk ook om onszelf meer tijd te geven om die vraagstukken die u stelt, om die verder uit te zoeken. Wij gaan straks in 2020 kijken hoe de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers eruit moeten zien. En u schetst eigenlijk de twee uitersten die mogelijk zijn. Het zou zo kunnen zijn dat het beste is dat mensen in de BV blijven zitten tot aan hun pensioen. Het andere alternatief is dat ze overstappen. Maar er moet gekeken worden welke financiële consequenties er zijn en of dat haalbaar, reëel en betaalbaar is. Dus op dit moment is dat nog niet duidelijk.
Maar even, hebben jullie inzicht over over een bedrag van pensioenbruik, is dat veel of spreek je daarover?
Ja, dat is heel lastig om te zeggen, omdat u kent de status van de pensioenfondsen op dit moment waarschijnlijk. Dus er is helemaal niet te praten over waardeoverdrag. Dus daarmee is het ook moeilijk om daar een bedrag aan te koppelen. Dus nee, een reëel bedrag heb ik niet.
Andere vraag.
Ja, toch nog even, sorry, Abroersma van de VVD. Toch nog even over die tijdelijke BV. Zoals ik het lees, die pensioenbreuk is er gewoon. De mensen die bij het ABP zitten, of bij het PFC2, jullie gaan naar het ABP, heb ik begrepen, toch?
Ook dat is nog niet duidelijk. Op dit moment is het zo dat de mensen die in dienst zijn bij de GGD hun pensioen opbouwen bij het ABP. En de mensen die van de drie latende organisaties komen, van een Vida, van Meander of van Zuiderland, bij het PFC2 zitten.
Ja.
En er moet nog gekeken worden welke cao gekozen gaat worden. Daarin zijn wij vrij. En daaraan gekoppeld moet gekeken worden wat het pensioenfonds wordt. En zoals u heeft kunnen lezen in de stukken, mag je als organisatie maar bij één pensioenfonds aangesloten zijn. Ja. Dus wellicht is het onderzoeken waard om langduriger in een andere constructie te blijven zitten om problemen te vermijden. Maar dat moet uitgezocht worden.
Oké, dus het is geen wet vermeden persen dat iedereen naar de ABP gaat?
Nee, dat hoeft niet. Nee.
Dat hoeft dus niet?
Dat hoeft niet.
Oké, nee. Dat was...
Dat kan zo zijn, maar dat hoeft niet.
Ja. Oké, ja, dankjewel.
Nog andere vragen? Dan wens ik jullie veel succes met de ene jeugd GGZ die we nou eindelijk hebben. Ja. De wethouder kan blijven zitten, hè? Want tenzij hij verwacht dat er geen vragen komen. We gaan naar het raadsvoorstel Regiovisie Zuid-Limburg. Geweld hoort nergens thuis. Twee portefeuillehouders? Het moet niet gekker worden. Ja, dat is geweld. Ja, dat is bestuurlijk geweld. Als je er twee hebt. Dus, ja.
Ja, Rezekonjo van Stijnsbelang. Ik lees bij de financiële onderbouwing staat dat 75.000 euro per jaar beschikbaar is van 2019 tot en met 2021. Ik vraag me eigenlijk af van hoe worden die extra middelen hiervoor gefinancierd? Moet ik dan denken aan dat ze het gaan halen in het sociaal domein, algemene reserves, noem maar een voorbeeld.
Even ter verduidelijk, u bedoelt extra middelen die boven deze 75.000...
Staat niet duidelijk aangegeven.
Waar het vandaan komt. Deze 75.000 euro, hebben we van het Rijk gekregen. Extra voor... Die zijn toch ingezet voor die projectleiders die aangesteld zijn. Sorry, daar ben ik... Dat hebben we extra voor deze opdracht ontvangen. Dat. Ja. Ja.
Ja, merci. Voor mij is het stuk duidelijk. Het enige waar ik nog enige vragen over heb, is bij pagina 16, actielijn 1 onder B. Speciale aandacht voor preventie en jeugd. En dan leg ik meteen het onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming ernaast, want dat moet in die zin dan wel overeenkomen met hetgeen de Raad van de Kinderbescherming constateert en hetgeen onder andere Veilig Thuis constateert. En dan zie ik dat vooral in de Parkstad het een beetje dat het zorgen baart en dat het een stijtbal meevalt met de meldingen. Alleen de pijlers is het strafonderzoek en het gezag en omgangsonderzoek, wat de Raad van de Kinderbescherming en ook, als het goed is, Veilig Thuis, waar zij zich voornamelijk op mee bezighouden binnen onze gemeente. En vooral de regio Westelijke Mijnstreek. Vraag is, welke maatregelen worden daar in de toekomst op genomen? Ik zie dat er een ambitie is om vooral voorlichting te geven aan jeugd. En ook een beetje selectieve preventie door samenwerkingsverbanden op te zoeken met woningcorporaties, kinderopvangcentra en de thuiszorg. En daar vraag ik me vooral af, hoe zit het dan met het verstrekken van gegevens? Want ik kan me voorstellen, ook uit het bedrijfsleven komt het vaak voor, dat de samenwerking kan goed zijn, maar op het moment dat de overheid gegevens verstrekt aan partners, zijn ze toch gehouden aan enige geheimhouding. Hoe verloopt die samenwerking? En wordt er veel gedeeld, vraag ik me af. Omdat vooral woningcorporaties, op het moment dat zij met problemen zitten binnen hun woningsector en sociale problematiek, dat ze dan bij de gemeente en bij de politie heel sumier informatie krijgen om daadwerkelijk aan te pakken. Dat waren de vragen.
We moeten inderdaad heel zorgvuldig zijn qua privacy-wetgeving. Maar waar we het hebben over huiselijk geweld en kindermishandeling, ja, dan is er sprake van zo'n urgentie. Dan is het toegestaan, wanneer het ter bescherming is van een kind of van een slachtoffer, om gegevens te delen met elkaar. Wanneer het als nut, als doel heeft om het slachtoffer te helpen. Dus dan mogen we inderdaad de gegevens wel delen. Als er geen direct gevaar is of zo, dan kunnen er zaken anoniem besproken worden om ervaringen uit te wisselen. Maar wanneer het echt noodzakelijk is, is het altijd geoorloofd om informatie met elkaar te delen.
Ja, daar zit bij mij ook een beetje de crux. Want als het noodzakelijk is in die zin dat er direct een aanleiding voor is, dan springen alle instanties er al op. Maar je ziet vaak in waar de sociale problematiek zit, in welke wijken dat zit. En daar heb je die partners natuurlijk het hardst bij nodig. Omdat je dan een stukje preventie daarin doet. Voordat het ontspoort, wil je er aan de voorkant al dicht bij de bron zijn. Hoe wordt die samenwerking daar opgezocht als je dan tegen die privacywetgeving aanloopt?
Ja, misschien dat we daar vanuit bestuurlijke zijde even op antwoorden, voorzitter. Inderdaad, privacygevoeligheid en privacybescherming is een heel belangrijk en beschermd goed in dit land. Daarnet is al meegedeeld op het moment dat dat doelgericht ingezet wordt en je kunt dat verantwoorden. Stel dat het tot procedure of whatever zou komen, dan wordt dat ook gerechtvaardigd, de inzet van die informatie. De samenwerking, ja, ik denk dat we een aantal voorbeelden kunnen noemen waar het echt nog voor verbetering vatbaar is. De integratie van zorg en veiligheid. We hebben binnenkort weer een symposium in provinciehuis waar nog volop gewerkt wordt. En met name de integratie van veiligheid en zorg, met name in die acute crisissituaties. En ja, in de voorbereiding of in het voorveld daar naartoe zou je natuurlijk ook nog een hoop met elkaar kunnen winnen. Dus dat heeft wel de aandacht. En ik hoop dat we daar op korte termijn ook redelijk concrete stappen in kunnen maken. Maar dat is wel nog in ontwikkeling, moet ik eerlijk het zelf bekennen.
Ik heb nogal geworsteld met het visiestuk, want het is best lastig te doordringen. En ik heb een paar vragen. Dat betreft, deze tak van sport is ook het slachtoffer van de decentralisatie in 2015. En wat ik niet uit het stuk kan halen is, en ik vroeg daar zojuist de politie ook al naar, wat nu de structuur is waarover je de beschikking hebt. De gemeente is de eerste verantwoordelijke voor wat zich hier voordit. Die heeft de regie. Dan heb je veilig thuis. Welke instrumenten heeft de gemeente zelf en past ze toe? Wat doet veilig thuis en wat is er daarachter in geval van nood aan ambulante opvang, aan tijdelijke huisvesting? Hè? Ik zal maar zeggen, het blijft van mijn lijf gebeuren. En wat moet ik me voorstellen bij die meldcode waar de gemeente iets mee moet gaan doen? Wat ik me ook afgevraagd heb is waarom er maar twee centrumgemeenten zijn in Zuid-Limburg. En waarom Sittard-Geleen geen centrumgemeente is. Dat is niet erg gunstig voor ellende die zich in de Westelijke Mijnstreek doet. Het laatste punt is, hoe wordt wat gebeurt gemonitord? Hoe kun je het blijven volgen nadat slachtoffers de hulplijn in vertrokken zijn.
Ik ga proberen twee van de, misschien wel drie van de vragen te beantwoorden. Volgens mij hebben we nog een centrumgemeente te veel, maar het is een politieke uitspraak. Ik weet niet of ik die vanavond mag doen. Maar dat kun je misschien nog wat beter